أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هو صفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Best brothers and sisters, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Met de wil van Allah تبارك وتعالى zullen we vandaag stilstaan bij de 12e overlevering van het verzamelwerk van Imam al-Nawawi rahmatullahi alayh. De hadith is overgeleverd door Abu Huraira radiyallahu an. Deze edele sahabi is reeds langsgekomen, heeft reeds de revue gepasseerd, dus we zullen niet ingaan op het leven van deze edele sahabi. We hebben gezegd, Abu Huraira radiyallahu an is op een latere leeftijd bekeerd tot de islam, maar het behoort tot zijn verdiensten dat hij vele overleveringen op zijn naam heeft staan. Vanwege het feit dat hij natuurlijk behoorde tot Ahl-Soffa. De mensen die achterin de moskee van de profeet sallallahu alayhi wasallam verbleven. Daar ze geen verblijfplaats hadden. En dit stelde hem in staat om vele overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Die hij rechtstreeks had overgenomen. Maar ook via. Om die uit het hart te leren. Een andere overlevering die ook op zijn naam staat en die we met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala vandaag zullen bespreken, is de overlevering waarin hij zegt dat de boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, min husli islam il mar tarkuhu ma la ya'ni. Het geeft blijk van iemand zijn volmaken van zijn islam, dat hij datgene laat wat hem niet aangaat. Makkelijker gezegd, een moslim bemoeit zich niet met de zaken die hem niet aangaan. Hij houdt zich bezig met de zaken die op hem van toepassing zijn en de zaken die hem niet aangaan. Daar bemoeit hij zich niet mee. Allereerst een aantal algemene uitspraken over deze hadith. Dan kunnen we zeggen, beste broeders en zusters, dat deze hadith een van de grondslagen inhoudt van de gedragscode van de moslim. Deze hadith behandelt een van de onderwerpen van de akhlaq, van de guluk van de moslim. De gedragscode of de etiketten van de moslim. En het was Ibn Rajab die in zijn verzamelwerk Al-Jami' overlevert dat Abu Muhammad Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani, de grote geleerde van de madhab van Al-Malikiyya, dat deze heeft gezegd, Al-Khuluq of de wetenschap van de gedragscode, dat deze gestoeld is op 4 overleveringen. 4 overleveringen waaromheen de gedragscode van de moslim draait. En 2 daarvan, die hebben we reeds besproken. En 2 zullen we nog bespreken met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. De eerste overlevering daarvan, waarover deze imam zegt dat de gedragscode daaromheen draait, is, men kana yu'min billah wal yawm al-akhir fal yakul khairan. Degene die gelooft in Allah en in de laatste dag, die dient het goede te zeggen of te zwijgen. Dat is een van de grondslagen van de islamitische gedragscode. Deze hadith, min husni islam il mar tarkuhu ma la ya'ni, deze hadith waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam dus te kennen geeft dat het behoort tot iemands vervolmaken van zijn islam, dat hij zich bezighoudt met de zaken die hem aangaan, of dat hij wegblijft van de zaken die hem niet aangaan, zo je wil. En een derde hadith is de overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wasallam tot 3 maal toe heeft geantwoord, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Word niet boos, word niet boos, word niet boos. Deze hadith is ook een van de grondslagen van de islamitische omgangsvormen. En de 4e overlevering is de overlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Niemand van jullie gelooft volledig, niemands iman is compleet alvorens hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Deze overleveringen, beste broeders en zusters, zijn ook alle vier terug te vinden in dit verzamelwerk van Imam an-Nawawi rahmatullahi alayh. En dat geeft dus ook tegelijkertijd aan dat Imam an-Nawawi zeer zorgvuldig te werk is gegaan in het kiezen van de overleveringen die elk een grondslag inhouden voor verschillende onderwerpen van het geloof. Deze overlevering is overgeleverd door Imam at-Tirmidhi en door Ibn Majah, Ibn Hibban. Ook andere overleveraars hebben deze overlevering opgenomen in hun verzamelwerken. Maar over deze hadith moeten we concluderen dat dit een hadith morsel is. Dit is een overlevering die een keten overslaat. Het ontbreekt aan een schakel tussen de metgezel en degene die het overlevert van deze metgezel. En een hadith morsel is een da'if hadith, is een zwakke overlevering. Maar het is een zwakke overlevering, maar binnen de categorie van zwakke overlevering behoort het tot de sterkste vorm van overleveringen. En het kan zijn dat door de aanwezigheid van andere overleveringen, dat de gradatie van deze hadith wordt opgekrikt naar het niveau van hadith hasan of hadith sahih li ghayri. Vanwege andere bewijzen die aanwezig zijn, kan dus de gradatie van deze overlevering stijgen in niveau. En dit is ook het geval volgens de meest correcte mening van bijvoorbeeld Imam Ahmad en Yahya ibn Ma'in, dat deze overlevering, ondanks het feit dat het een hadith morsel betreft op zichzelf, maar dat er andere bewijzen aanwezig zijn die de gradatie van deze hadith omhoog halen, dat het hier een hadith betreft die hasan is li ghayri. Hasan, het is een goede overlevering. De geleerden hebben dit gebruikt en gebruiken dit ook als bewijsmateriaal en handelen ook naar deze overlevering vanwege het feit dat er dus andere bewijzen aanwezig zijn, andere overleveringen die de inhoud van deze overlevering ondersteunen. En daarom zullen we met de wil van Allah tabaraka wa ta'ala dus ook deze overlevering behandelen. We kunnen wel in het algemeen zeggen, als er sprake is van een hadith morsel die in principe zwak is, dan bestaat er geen behoefte om deze hadith te bespreken. Dan hoeven we deze hadith niet te behandelen. Maar vanwege het feit dus dat er hier sprake is van andere bewijzen die aanwezig zijn, die de gradatie van deze hadith omhoog halen, wordt deze hadith dus wel behandeld door de geleerden van de hadith. Als we kijken naar de eerste zin, min husni islam il mar, dan zien we nog wel eens dat dit vertaald wordt wat blijk geeft van iemands goede islam. Wat blijk geeft van iemands goede islam. Maar als we kijken naar de meer gangbare betekenis, dan moeten we concluderen dat de betekenis die daaraan gegeven wordt, dat is dat het behoort tot het vervolmaken van iemands islam. Dus tot de tekenen van iemands volmaaktheid van zijn islam behoort het feit dat hij zich bezighoudt met de zaken die hem aangaan en dat hij zich dus niet bezighoudt met de zaken die hem niet aangaan. En in een overlevering in Sahih Muslim vinden we de grote beloning voor degene die hun islam vervolmaken. Voor degene die hun islam tot een volmaakt niveau brengen. Daarover zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, als een van jullie zijn islam vervolmaakt, dan zal iedere goede daad die hij verricht tienvoudig tot zevenhonderdvoudig voor hem genoteerd worden. En iedere slechte daad die hij verricht, die zal voor een gelijke eraan genoteerd worden, totdat hij Allah ontmoet. De wijze van beloning bij Allah tabaraka wa ta'ala is dus vastgesteld in die zin dat Allah tabaraka wa ta'ala de goede daden met minimaal tienvoudige beloont. En daarin is verschil afhankelijk van iemands volmaaktheid van zijn islam. Als iemands islam volmaakter is naarmate hij meer daden van aanbidding verricht, naarmate zijn intentie zuiverder is, naarmate zijn gradatie van islam stijgt, zal deze beloning ook toenemen tot een 700-voudige, tot een vermeerdering zoals Allah tabaraka wa ta'ala dat wil. En dit als zijnde een beloning voor iemands vervolmaking van zijn islam. And dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, tarkuhu ma la ya'ni. Dat hij datgene wat hem niet aangaat, laat. Maar wat wordt hiermee bedoeld? Wat wordt er bedoeld met de zaken die de moslim niet aangaan? Bedoelen we daarmee dat de zaken die de moslim niet aangaan, dat dat de zaken zijn die hij vanuit zijn begeerte niet wenst te zien? Zijn dat de zaken waar hij uit zijn begeerte de andere kant voor omdraait? Of zijn dat zaken die gespecificeerd moeten worden door andere bronnen? Dan moeten we kunnen concluderen dat deze hadith gekoppeld wordt aan de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala, omdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam daarvoor natuurlijk spreekt over min husni islamil mar. Dus de koppeling wordt gemaakt met iemands vervolmaking van zijn islam. Met andere woorden, die zaken die niet hem aangaan, dienen dus ook terug te worden herleid naar deze islam. Dus de zaken die hem niet aangaan, zijn niet zaken die zijn begeerte hem ingeven, die hem niet aangaan. Wat wil ik daarmee zeggen? Op het moment dat een moslim munkar om zich heen ziet, dan kan hij de andere kant omdraaien. Dan kan hij zeggen, het gaat mij niks aan. Ik zie iets wat haram is, ik zeg er niks van, want het gaat mij niet aan. Dit wordt uitdrukkelijk niet bedoeld met het je niet bezighouden met de zaken die je niet aangaan. Wanneer een moslim iets ziet dat haram is, wanneer een moslim iemand iets ziet verrichten wat tegen de sharia is, dan dient dit hem wel aan te gaan. Dan dient hij hier op de beste wijze iets van te zeggen. Dan dient hij hier zaak van te maken en dan dient hij niet zijn begeerte de voorkeur te geven en te zeggen, ach, dit is niet mijn kwestie, ik heb hier verder niks mee te maken. Dus wanneer een moslim onrecht wordt aangedaan, dan staat een moslim op. Wanneer een moslim iets doet wat haram is, dan staat een moslim op om hem terecht te stellen, om hem op de juiste weg terug te brengen, om hem bij zijn hand te nemen en op de juiste wijze te vertellen dat datgene wat hij heeft gedaan in strijd is met de sharia van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar het kan dus nooit als excuus worden gebruikt, deze hadith, beste broeders en zusters, om amr bil ma'roof en nahi anil munkar, om dat in de steek te laten. Deze hadith kan daar nooit als bewijs voor dienen door te zeggen, ja, waarom val je andere mensen daarmee lastig? Ga maar zelf je gebed verrichten en laat de andere mensen op de manier waarop ze bezig zijn. Zoals tegenwoordig veel wordt gezegd natuurlijk, dat jij bidt is geen probleem. Dat jij je geloven praktiseren is geen probleem. Maar ga niet tegen de andere mensen zeggen dat ze dat ook moeten doen. Ga niet tegen de andere mensen zeggen dat ze fout zitten op het moment dat ze niet het gebed verrichten. Ga niet tegen de andere mensen zeggen dat ze fout zijn als ze niet hun hijab dragen en al deze zaken. Dit kan dus nooit als bewijs dienen om achterover op je lauweren te zitten en je niet bezig te houden met deze grote verantwoordelijkheid die op het collectief van de moslims rust om amr bil ma'roof en nahi anil munkar te verrichten. Dan kunnen we ons afvragen, beste broeders en zusters, wat zijn dan de zaken die de moslim niet aangaan? Dit is een logische vraag en deze vraag verdient ook een antwoord. Welke zaken dient de moslim te vermijden? Dan dienen we daar natuurlijk in de eerste plaats over te zeggen, dat zijn de verboden zaken. De verboden zaken dienen wij te vermijden. Maar we dienen de verrichting van de verboden zaken te vermijden. Maar wanneer we zien dat iemand dus een verboden zaak verricht, dan vermijden we die niet. Dan zeggen we dus, dit is een verboden zaak, dat dien je niet te verrichten. Dus het tegenhouden van die verboden zaak is wel iets wat de moslim aangaat. Maar het verrichten ervan zelf, dat gaat hem niet aan. En ook de afgeraden daden, de makruhat, de daden die afgeraden zijn, wanneer je het laat is het beter voor je, word je voor beloond. Deze daden, daarvan is het ook beter om die te laten. En dit behoort tot de zaken die de moslim niet aangaan. En ook het onverzadigd inlaten met de zaken die toegestaan zijn, maar waar geen behoefte aan is. We kunnen zeggen toegestaande zaken zijn toegestaan, maar wanneer jij overbundig je inlaat met toegestaande zaken waar geen nood voor is en waardoor jij andere verplichtingen wellicht in de steek laat of dat daar tekortkomingen op dreigen, plaats te vinden, dan zeggen we ook deze zaken, het overdadig daarmee te maken hebben, behoort tot de zaken die je niet aangaan. En deze overlevering, daarover zeggen de geleerden, beste broeders en zusters, deze overlevering, de zaken die de moslim niet aangaan, het betreft hier de woorden, de uitspraken, de daden en de overtuigingen in het algemeen. Het gaat dus niet alleen maar om daden, zoals veel mensen wellicht denken. Ze blijven weg van zaken die hun niet aangaan. Maar met hun mond ondertussen zitten ze wel te praten over zaken die hun niet aangaan. En deze hadith heeft dus ook te maken met al-aqaid, met de zaken van de geloofsovertuiging. Iemand kan wellicht zeggen, ik hou me niet bezig met zaken die me niet aangaan, maar hij heeft er allerlei ideeën op nagehouden, allerlei ideologieën erop nagehouden, die in strijd zijn met het gedachtegoed van Allah tabaraka wa ta'ala, met de sharia. Dus deze hadith zit niet alleen maar op de daden, maar ook op de uitspraken en ook op de aqaid, op de geloofsovertuiging van de moslim. Maar als we kijken naar de uitleg van de muhaddithun, van de geleerden, van de ahadith, dan zien we dat zij hun nadruk leggen in het uitleggen van deze hadith op de uitspraken. Dan zien we dat zij hun uitwerking voornamelijk laten blijken op het gebied van de uitspraken. En wat betreft deze uitspraken, dan zijn er verschillende bewijzen voor te vinden in het boek van Allah tabaraka wa ta'ala, dat de moslim spaarzaam dient te zijn met de woorden die hij uit. Dat hij moet oppassen met het spreken over zaken die hem niet aangaan. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala in de Koran, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Er is geen woord dat hij uit, of aan zijn zijde bevindt zich een waker die gereed is om te schrijven. Yani, Allah tabaraka wa ta'ala heeft malaika aangesteld die elk woord die de moslim uit, die de kafir uit, elk woord die hij uit, die wordt genoteerd. Dit vers is algemeen. En op basis van de algemeenheid in dit vers hebben de ulema gezegd dat zelfs het gekreun van een zieke wordt opgeschreven door de engel. Zelfs wanneer je kreunt, wanneer je pijn hebt en je ziek bent, ook dat gekreun wordt opgeschreven. Ja, de engel is niet belast met het bekijken, de intentie achter deze kreun. Is het bedoeld als uiting van pijn? Is het bedoeld om zijn onbehagen over Allah bekend te maken? Daarover is de engel niet verantwoording afgelegd. Hij dient alleen op te schrijven vanwege het feit dat hier wordt gesproken over ma. Ma yalfidu. Er is geen woord dat hij spreekt. Met andere woorden, alle woorden worden opgeschreven. Zoals ook Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi heeft gezegd in Kitab al-Iman. En dit is dus een algemeen beginsel. Wil je dus zeggen dat de engel ook de goede en de slechte daden verdeelt, dan moet er dus bewijs zijn vanuit de sharia, die er overigens niet is, voor het feit dat deze engel op de hoogte is van de nawaya, van de niya, van de persoon die deze uitspraak doet. En vanwege het feit dat deze uitspraak er niet is, is het dus zo dat de engel slechts opschrijft. Of het goed is of verkeerd is, dat is aan Allah tabaraka wa ta'ala. En dit zal hem worden gepresenteerd op de dag des oordeels. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier, of rekenen zij erop dat wij hun geheimen en hun gefluister niet horen, wel zeker onze gezanten zijn bij hen en zij schrijven. En ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala over de engelen, kiraman katibin, eervolle schrijvende. Dit zijn twee eigenschappen waarmee Allah tabaraka wa ta'ala zijn engelen beschrijft. Alleen is er een probleem, beste broeders en zusters, bij velen van ons, dat wij niet schijnen te realiseren dat ook onze woorden ons aangerekend worden. Wij denken vaak dat woorden mensen niet pijn doen. Wij denken vaak dat wij makkelijk kunnen praten over andere mensen, terwijl een woord uitgesproken, waar wij weinig van denken, bij Allah tabaraka wa ta'ala veel schade kan berokkenen en ervoor kan zorgen dat Allah tabaraka wa ta'ala woedend is op deze persoon tot aan de dag des oordeels. En zo is het ook dat een woord dat een persoon uit waar die weinig waarde aan hecht, de tevredenheid van Allah tabaraka wa ta'ala bewerkstelligt tot aan de dag des oordeels. Zo is de vergelijking van het uitspreken van woorden. En vaak zien we dat mensen daar heel lichtvaardig over denken. En het was Omar ibn Abdul Aziz die zei dat wanneer de mens zich realiseert dat zijn woorden tot zijn daden behoren, dan zal hij weinig woorden spreken behalve wanneer deze hem aangaan. Wanneer jij je realiseert, beste broeder en zuster, dat de woorden die jij uit ook behoren tot jouw daden en sterker nog vaak nog meer schade kunnen berokkenen dan de daden die jij verricht, dan zul jij je ook realiseren dat je weinig van deze woorden zult uiten, behalve in het geval wanneer het een kwestie betreft die jou aangaat. En in andere situaties hou je je afzijdig en praat je niet en weet je dat het zwijgen meer waard is dan het spreken. En het was zelfs de sahabi Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu an, die verbaasd was over het feit dat wij verantwoordelijk worden gehouden voor de woorden die we uitspreken. Toen hij tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, zullen wij aangerekend worden, o boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam, voor de woorden die we uitspreken. Waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, thakiletka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubbu an-nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'idu alsinatihim. De profeet sallallahu alayhi wasallam die zegt hier, mogen jij genomen worden van jouw moeder? Ja, in een uitspraak van verbazing die bekend was onder de Arabieren. De profeet sallallahu alayhi wasallam maakt hier zijn verbazing bekend. En hij zegt vervolgens, is er dan een andere reden dat mensen met hun gezichten of met hun neuzen in het helle vuur getuimeld worden dan vanwege de verdiensten van hun tongen? Met andere woorden, de tong is een van de zaken waardoor de mens in het helle vuur terecht kan komen. En het behoort tot een van de voornaamste zaken die de mens richting Jahannam kan doen afvoeren. A'yadu billah. Zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam in een hadith zegt natuurlijk, dat datgene dat het meeste de mensen richting Jahannam brengt, dat is al-fam wal-faraj. Dat is de mond, de woorden die je uitspreekt met je mond natuurlijk, en de geslachtsdelen die ervoor zorgen dat wij ons inlaten met illegale, met onlegitieme geslachtsgemeenschap, met zina. Ook heeft Allah tabaraka wa ta'ala aangegeven dat vele van de heimelijke gesprekken van de mensen weinig goeds bevatten. Veel mensen, wanneer zij in het geniep met elkaar spreken, dan hebben ze het over zaken die weinig goed omvatten. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. Allah tabaraka wa ta'ala zegt, er is weinig goeds in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve degene die aanmaant tot liefdadigheid of goedheid of verzoening tussen de mensen. Dit zijn zaken, beste broeders en zusters, waarvoor Allah tabaraka wa ta'ala jou een tong heeft gegeven. Allah tabaraka wa ta'ala heeft jou voorzien van een spier in jouw mond dat zo krachtig is, dat wanneer je het gebruikt, daar veel goeds uit voort kan komen. Door dit te gebruiken voor de adhkar, door dit te gebruiken om de mensen bij elkaar te brengen, door dit te gebruiken om lieve woorden te spreken tegenover jouw echtgenoot of jouw echtgenote. En middels deze tong kun je vele hasanat verdienen. Maar wat is de manier waarop jij Allah tabaraka wa ta'ala bedankt? Door te roddelen, door kwaad te spreken over anderen, door slecht te spreken, door achterklap, door dit soort zaken waarvoor Allah tabaraka wa ta'ala uitdrukkelijk deze spier niet aan jou heeft geschonken. We weten, beste broeders en zusters, dat de zaken die de moslim dient na te komen, dat die veel zijn. En als we dat weten en realiseren dat we al deze zaken die terug zijn te herleiden naar de sharia van Allah, of het nou verplichte daden zijn of optionele daden zijn, we weten dat deze daden veel zijn. En we weten ook dat we al deze daden niet kunnen verrichten. Waarom gaan we dan nog bezig zijn met zaken die ons niet aangaan, Terwijl we genoeg van onze kostbare tijd nodig hebben om ernaar te streven om die daden die voorgeschreven zijn in de sharia van Allah, tabaraka wa ta'ala, om die zoveel mogelijk te verrichten. Het is niet verstandig voor de mens om zich bezig te houden met zaken die hem niet aangaan. Wat is er gebeurd tussen die en die persoon? Waarom hebben ze ruzie? Waarom heeft hij problemen thuis? Waarom is dat huwelijk uit elkaar gevallen? Waarom allemaal zaken waar je niks mee te maken hebt? En het behoort niet tot al-amr bil ma'roof wa nahy anil munkar. Wat heb jij dan voor aandeel in deze kwestie? Waarom hou je je dan niet bezig met zaken waar jij wel profijt van kunt opdoen? Waar jij wel van de gunsten zult plukken in het hiernamaals en dit wereldse leven. Dit is de maatstaf voor een moslim. Een moslim heeft andere belangen. Een moslim heeft geen belang om naar tijdschriften de hele dag te kijken en te turen en hier zich mee bezig te houden. Op televisie allerlei series en programma's te volgen, internet, al dit soort zaken die hem afhouden van zijn werkelijke taak, namelijk wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dus de moslim die weet dat zijn kostbare tijd, dat hij die moet gebruiken met het vullen van zinnige zaken. En dat was al-Hasan al-Basri die zei, duqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani. Het geklop van het hart van een persoon geeft aan dat het leven slechts bestaat uit seconden en minuten. Dat weet je. Je weet dat wanneer een seconde voorbij gaat, een deel van jouw leven voorbij is. Zoals hij ook heeft gezegd in een andere bekende uitspraak van hem natuurlijk, waarin hij zei, Jebne Adam, innaka ayyamun majmu'atun fa in dhahaba yawmuka dhahaba ba'duka. Ya ibn Adam, o bani Adam, o mens, weet dat je niks anders bent dan een aaneenschakeling van tijd. En wanneer dan een dag voorbij is gegaan, is een gedeelte van jou voorbij gegaan. Wanneer je deze zaken weet, beste broeders en zusters, vertel me dan, is er dan ook tijd voor jou om je bezig te houden met zaken die je niet aangaan? Deze is er niet. De tijd is er te kostbaar voor om dit voorbij te laten gaan aan dit soort futiliteiten, aan dit soort onbelangrijkheden. En het was ook dezelfde al-Hasan al-Basri radiyallahu an, die zei dat het tot de tekenen van al-Ghudlan behoort. Dat het behoort tot de tekenen van het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala de dienaar in de steek heeft gelaten. Dat hij zich bezighoudt met zaken die hem niet aangaan. Wanneer je ziet dat een persoon zich bezighoudt met zaken die hem niet aangaan, weet dan dat Allah hem in de steek heeft gelaten. Weet dan dat Allah tabaraka wa ta'ala hem heeft beproefd met deze kwalijke zaak. En dat Allah tabaraka wa ta'ala hem heeft afgehouden van zinnige zaken. Zoals degene die wordt tegengehouden om qiyam al-layl te verrichten. Dat het algemeen bekend is dat zijn zonden hem tegenhouden. Het zijn de zonden van de mens die hem tegenhouden om in de nacht wakker te worden. Daar om te staan voor zijn Heer. Ik zal met jullie een aantal andere uitspraken van de zelf delen. Een aantal uitspraken waardoor wellicht onze harten verzacht zullen worden. En waardoor wij weg zullen blijven van deze vreselijke ziekte. Van het bezighouden met zaken die ons niet aangaan. Het was Ma'roof die zei dat het door de dienaar uitspreken van zaken die hem niet aangaan is een bewijs voor het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala hem in de steek heeft gelaten. Soortgelijke woorden als die van imam al-Hasan al-Basri. En het was Malik ibn Dinar die zei, als je hardheid, gilda, als je deze hardheid in je hart treft en zwakheid in je lichaam en vermindering van jouw levensonderhoud, weet dan dat je hebt gesproken over zaken die je niet aangaan. Als je deze zaken bij jezelf ervaart, beste broeders en zusters, dan moet je ook weten dat er een directe verband bestaat tussen jouw spreken over zaken die je niet aangaan en het achteruitgaan van je levensonderhoud en het achteruitgaan van je gezondheid en het verrichten natuurlijk van goede daden. En Yunus ibn Ubaid, een van de cellen van deze umma, hij zei, het laten van het spreken van één woord over zaken die jou niet aangaan is beter dan het vasten van één dag. Als we kijken naar de wens om goede daden te verrichten, weet dan ook dat het laten over zaken te spreken die jou niet aangaan, dat dat ook en goede daad is, inshallah ta'ala. En imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, hij heeft gezegd, drie zaken doen het verstand toenemen. Het bijwonen van de bijeenkomsten van de geleerden, het bijwonen van de zittingen van de rechtschapen mensen, en het laten te spreken over zaken die je niet aangaan. Al deze zaken hebben een positieve uitwerking op jouw gezonde verstand. En zullen ervoor zorgen, inshallah ta'ala, dat dit zal toenemen. En ook zei hij, rahmatullahi alayh, dat degene die wil dat Allah zijn hart verlicht, dat hij het spreken over zaken die hem niet aangaan, dat hij dit dient te laten. En sommige van de zelf, van deze umma, ze zeiden, als je spreekt, weet dan dat Allah jou hoort. En wanneer je zwijgt, dat Allah jou ziet. Kortom, beste broeders en zusters. Deze hadith, die leert ons een aantal belangrijke punten. Punten waar wij nog lang niet aan toe zijn gekomen. Punten waar wij onszelf voor dienen in te spannen. Deze hadith en andere overleveringen, wat betreft de akhlaq, wat betreft de nobele gedragscode van de profeet sallallahu alayhi wasallam, die verdienen het om ons voor in te spannen. Deze overleveringen, daar dienen we moeite voor te doen, omdat wij vaak lichtvaardig denken over de gedragscode. Omdat we vaak makkelijk zijn en denken deze gedragscode is een kwestie dat wordt besproken in het geloof, maar heeft niet zo'n danig gewicht in het geloof. We zullen zien, inshallah ta'ala, met het bespreken, niet de volgende, maar de volgende overleving daarop, zullen we zien dat al-ghuluq, dat iets is wat een wezenlijk onderdeel vervult van het geloof. Zodanig zelfs dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd dat de enige reden waarom hij is gestuurd het vervolmaken van het geloof is. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik ben slechts gestuurd om de verheven gedragscode, om die te vervolmaken. En als de profeet sallallahu alayhi wa sallam zulke algemene uitspraken gebruikt, dan moeten we toch kunnen concluderen dat het gedrag behoort tot de zaken die gewichtig zijn en ook zwaar zullen meewegen in de weegschalen van de dienaar op de dag des oordeels. Dus de moslim die houdt zich niet bezig met futiliteiten. Die houdt zich niet bezig met onzinnigheden, met het kijken naar de televisie de hele dag en al deze andere zaken waarmee de shaitaan hem wil afhouden van zijn ware doel op dit wereldse leven, namelijk het aanbidden van de ene ware God, van Allah tabaraka wa ta'ala, middels het tawhid. Hij laat zich dus niet in met zaken die hem niet aangaan. En hij zorgt ervoor dat datgene waar hij mee bezig is, dat dat hem van baat is in het hiernamaals en in dit wereldse leven. En wanneer iemand zich dus bezighoudt, beste broeders en zusters, met zaken die hem niet aangaan, dan kunnen wij ook als keerzijde van de medaille zeggen dat zijn imaan niet compleet is. Wanneer iemand zich dus bezighoudt met zaken die hem niet aangaan, dan kunnen wij zeggen zijn islam is niet compleet. Zijn imaan is niet compleet, omdat hij zich dus niet heeft onderworpen aan deze hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarin hij sallallahu alayhi wa sallam aangeeft dat er direct een koppeling bestaat tussen vervolmaaktheid van iemands geloof en het niet spreken over zaken die jou niks aangaan. Een van de belangrijkste redenen achter deze hadith is dat de islam veel, laten we zeggen, al het kwaad dat bestaat onder de mensen bestrijdt. Het kwaad dat bestaat onder de mensen, voornamelijk in deze hadith, het kwaad van de tong. Het kwaad van het kwaad spreken over anderen. We zien dat mensen heel makkelijk zijn in het laten van het eten van allerlei E-nummers. E dit, E zus, E zo. Waar gaat het om? Geplette vlooien en weet ik het allemaal. Die zaken die eet hij niet. Hij blijft weg van deze zaken. Ook al betreft het twijfelachtige zaken. Je ziet hem naar de winkel gaan. Die persoon bidt niet, maar hij is wel aan het kijken. Bevat ditgene wat hier, wat ik voor mijn handen heb, bevat dat gelatine of bevat dat dit, wat overigens in zulke kleine hoeveelheden aanwezig is, waardoor de geleerden hebben gezegd dat een kleine beetje van iets wat haram is en dat valt in een grote hoeveelheid wat halal is, dat dat nooit ervoor kan zorgen dat datgene wat halal is daarmee haram wordt gemaakt. Maar toch houdt hij zich daarmee bezig, met kleine zaken, met futiliteiten, en dan vervolgens vergeet hij het grotere geheel. uit het oog. En hij is makkelijk met het eten van het vlees van zijn dode broeders. Maar hij is niet makkelijk in het eten van deze eenummers. Dus we zien dat de weegschalen van de mensen nog wel eens verkeerd ingesteld zijn. We zien dus dat de sharia, de islam, dat deze sharia niet alleen maar het leven van de moslims beschermt. Maar het beschermt ook de eer van een persoon. De eer van een persoon is heilig. De eer en het bloed van een persoon is ook heilig. Het is niet gepast voor een moslim om deze te schenden door over hem te praten, door zijn bloed te doen vloeien of dit soort zaken. Daar dient hij weg van te blijven. En hoe doet de sharia dat? Middels onder andere deze hadith, waarin dus het spreken over zaken die jou niet aangaan, dat behoort tot de zaken waar je van weg dient te blijven. En als we weten, beste broeders en zusters, om daarmee af te sluiten, inshallah ta'ala, dat de moslim één doel heeft, namelijk het aanbidden van de ene ware God. Als we dit weten, dat Allah tabaraka wa ta'ala jou zal afrekenen op de dag des oordeels, en jij voor Allah tabaraka wa ta'ala komt te staan, zonder tolk, rechtstreeks zul je praten met jouw Heer. Als je weet dat dit jouw toestand is, en jij weet dat dit wereldse leven geen ijdel tijdverdrijf is, geen spel is, maar dat jij over elke daad daarover wordt ondervraagd, dan is er geen ruimte voor jou om je bezig te houden met zaken die je niet aangaan. Daarom zegt Allah tabaraka wa ta'ala ook in de Koran, Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'oon. Rekenen jullie er nu werkelijk op dat wij jullie zomaar geschapen hebben en dat jullie niet tot ons zullen terugkeren? De moslim die dat weet, die zal er zijn best voor doen om deze hadith in de praktijk te brengen. Om ervoor te zorgen dat de woorden die hij uitspreekt, dat hij altijd in zijn achterhoofd houdt, deze woorden worden genoteerd. En daar zal ik verantwoording voor moeten afleggen. Laat mij er dus van zeker zijn dat wanneer ik dan ook spreek, dat ik goed spreek of dat ik zwijg. Zoals we hebben ook gezien in de inleiding, dat ook deze hadith, waarin de profeet sallam dus zegt, فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُدْ, dat dit ook een van de wezenlijke onderdelen is. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.